Ja, vanmorgen willen we naar een geschiedenis toe die opgetekend staat in Genesis 9. En het is een geschiedenis waar ik, ja, wat bij mij persoonlijk heel lang heel veel vraagtekens heeft opgeroepen. En soms dan krijg je daar in de loop van de tijd wat licht op. Soms ook niet. Maar ja, op een gegeven moment, het was eigenlijk iets op YouTube. En ik hoorde iets en ik denk, hey, dat is interessant. Ik ben er helemaal ingedoken. Ik heb die teksten er allemaal bij gepakt, die ik vanmorgen niet allemaal met jullie ga delen. Dat wordt te lang. Maar ineens kreeg die hele geschiedenis wel betekenis. En werd het zoveel logischer. De geschiedenis die ik bedoel, die staat opgetekend in Genesis 9, vanaf vers 18 tot en met 29. En dat willen we eerst samen lezen. Er staat boven de zonen van Noach. En de zonen van Noach, die uit de ark gingen, waren Sem, Cham en Jafet. Cham is de vader van Kanaan. Deze drie waren de zonen van Noach. En uit hen is heel de aarde bevolkt. En Noach werd landbouwer en plantte een wijngaard. Hij dronk van de wijn en werd dronken en hij ontkleedde zich midden in zijn tent. En Cham, de vader van Kanaan, zag de naaktheid van zijn vader en vertelde het aan zijn beide broers buiten. Toen namen Sem en Jafet een kleed, legden het op hun beide schouders, liepen achteruit en bedekten de naaktheid van hun vader met hun gezicht afgewend, zodat zij de naaktheid van hun vader niet zagen. Toen ontwaakte Noach uit zijn roes en kwam hij te weten wat zijn jongste zoon hem aangedaan had. Hij zei, vervloekt is Kanaan. Laat hij voor zijn broers een dienaar van dienaren zijn. Laat Kanaan een dienaar, gezegend is de Heere, de God van Sem. Laat Kanaan een dienaar voor hem zijn. Laat God Jafet uitbreiden en laat hij in de tenten van Sem wonen. En laat Kanaan voor hem een dienaar zijn. En Noach leefde na de vloed 350 jaar. Zo waren al de dagen van Noach 950 jaar en hij stierf. Tot zover. Ja, in Genesis 6 tot en met 8... zijn we er eigenlijk getuigen van hoe de oude wereld ten onder gaat in een wereldwijde watervloed die bekend staat als de zondvloed. De hele aarde was eigenlijk verdorven en vol van geweldenarij. Dit had te maken niet alleen met wat de mensen destijds deden, maar er was een zeer onverkwikkelijke samenwerking op gang gekomen ook tussen mensen en gevallen engelen. En daardoor werd die wereld ook rijp voor Gods oordeel. Alleen Noach en zijn drie zonen en hun vrouwen overleven dat oordeel door middel van de ark. En alleen Noach is in Gods ogen nog rein. Hij is, zegt de Bijbel, in Gods ogen rechtvaardig en oprecht. Hij werd door God als enige rechtvaardig en oprecht bevonden. Maar goed, uiteindelijk gaan Noach, zijn drie zonen en hun vrouwen, 8 zielen in totaal, de ark in en overleven dat oordeel, die vloed, die grote wereldwijde vloed. En ja, wanneer het water dan opdroogt en zakt, dan ligt daar een compleet andere wereld. We willen even snel in vogelvlucht. Ik kan er niet te lang bij stilstaan. Maar Gods woord laat zien in bijvoorbeeld Genesis 8 vers 22. Genesis 8 vers 22. Dat er sprake is voortaan dat al de dagen van de aarde, de zaaitijd en de oogsttijd, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet zullen ophouden. Blijkbaar is het zo dat de wereld voor de vloed anders was. Dat daar wellicht een constant klimaat heerste. En nu, in deze nieuwe wereld, deze nieuwe eeuw, worden de seizoenen ingesteld. Maar er gebeurt nog veel meer. De andere belangrijke veranderingen zijn bijvoorbeeld dat de Heere God het de mens toestaat om vlees op zijn menu te zetten. Terwijl daarvoor de mens echt een planteneter was. Wat ook een verandering is, een grote verandering, een ingrijpende verandering, is de instelling van de menselijke overheid na de zondvloed. We lezen in Genesis 9 vers 6. Daar zegt de Heer, vergiet iemand het bloed van de mens, door de mens zal diens bloed vergoten worden. Want naar het beeld van God heeft hij de mens gemaakt. Dus eigenlijk was het voor de zondvloed geen mens toegestaan om een ander mens te doden of te berechten. De Heere God handelde in die periode zelf zijn zaakjes af. Heel duidelijk komt dat naar voren bij Kaïn, na de moord op zijn broer Abel. Dat hij eigenlijk door de Heere in bescherming wordt genomen. Er wordt een teken aangebracht, zodat niemand die hem tegenkwam zou doden. Dat was de mens gewoon niet gegeven. Maar na de zondvloed maakt God het dus mogelijk dat de samenleving beschermd wordt tegen moordenaars en dat het de mens wordt toegestaan om moordenaars te executeren, te berechten en te executeren. Nergens ontvangt de mens overigens een mandaat om zijn medemens te tyranniseren en volledig te onderwerpen. Iets wat al wel heel snel zou gebeuren, want Nimrod was de eerste dictator en dat was de eerste die eigenlijk ook openlijk opriep tot rebellie tegen God en zich bediende van dat machtsmisbruik wat wij ook in onze dagen zo goed kennen. Verder is het zo dat er een eeuwig verbond wordt opgericht. Je moet je voorstellen dat de schrik er natuurlijk enorm in zat. Als je zoiets heftigs meemaakt, zo'n oordeel van God, dan denk je wel bij jezelf van als de Heere God dit kan doen, gaat dit dan nog een keer gebeuren? Maar dan zegt de Heer eigenlijk, hij zegt ik geef mijn boog in de wolken, in de hemel. En als ik mijn boog in de wolken stel, dan zal ik denken aan het eeuwig verbond wat ik met alle vlees sluit. En dat verbond, dat behelste eigenlijk vooral, Genesis 9 vers 16 staat dat, dat de Heere daar eigenlijk belooft dat hij de wereld nooit meer door middel van een grote watervloed zou verdelgen en te gronden zou richten. Dat is dat eeuwig verbond. Gods woord kent niet zoiets als een eindeloze eeuwigheid. Overal waar eigenlijk het woord eeuwig staat, daar is vaak sprake van een aion, een lange tijdsperiode, maar wel een eindigende tijdsperiode. Maar goed, omwille van de tijd gaan we daar niet dieper op in. Maar vanaf de zondvloed leven wij dus in de tegenwoordige eeuw, de tegenwoordige aion. Die zal eindigen bij de wederkomst van de Heer Jezus. En ja, zolang die aion voortduurt, zullen de condities ook zijn, zoals ze door de Heer hier ingesteld zijn. Dus de klimatologische condities, de menselijke overheid, het eeuwige verbond. Het zal allemaal gelden voor de duur van deze aion. Maar goed, na deze plechtigheid ook wat natuurlijk, dat heb ik niet vermeld, maar dat gebeurt natuurlijk wel. Opnieuw wordt eigenlijk de opdracht herhaald, hè, die de Heere ook aan Adam gaf, met uitzondering van het heersen. Want heersen kon de mens natuurlijk niet meer door de zondeval. Maar de Heer zegt wel van, verspreid jullie, word talrijk en bevolk de wereld opnieuw. Ja, en na die plechtigheden, dan volgt dan die merkwaardige geschiedenis van, zoals we die gelezen hebben, van Noach, die landbouwer wordt, die een wijngaard plant, die drinkt vervolgens van de wijn van zijn wijngaard, wordt dronken, ontkleedt zich in zijn tent, Gam ziet het, meldt het zijn broers, En vervolgens komen Sem en Jafet, die gaan de tent in en die bedekken hun vaders naaktheid met een doek. En ja, alle commentaren die je eigenlijk leest, want ik heb daar echt heel veel op gezocht, want ik snapte hier helemaal niks van, te veel vraagtekens. Maar allemaal zijn ze erover eens dat Noach hier keihard ten val komt. Dat is eigenlijk unaniem. Na de vervloeking van Kanaan lezen we over Noach. Hè, bijvoorbeeld dat hij nog 350 jaar leeft. Want hij sterft op 950-jarige leeftijd. Ja, zeggen die commentaren allemaal. Zie je wel, je hoort en ziet helemaal niks meer over Noach. En dat komt omdat hij dronken is geworden. En de Heer die heeft hem eigenlijk aan de kant geschoven. Noach's rol is dan uitgespeeld. Maar goed, dan blijf je wel met de nodige vragen zitten. Was Noach's rol uitgespeeld omdat hij dronken was geworden en zich had ontkleed in zijn tent? Maar nog bizarrer, werd Kanaan vervloekt door Noach omdat zijn vader Gam zijn vader naakt had gezien? Met alle respect, het probleem dat zich hier voordoet, is dat alle Bijbelcommentaren eigenlijk aangeven van, Noach die had niet dronken mogen worden. Gam had een onrespectvolle houding, want hij keek naar zijn naakte vader. En de andere broers hebben het goed gedaan, want die hebben hem bedekt. Niets lees je over de vervloeking van Kanaan die daarop volgt. Dus, bij mij waren er nogal wat vraagtekens. Kijk, dat Gods woord voor dronkenschap waarschuwt en dit ook veroordeelt in het leven van kinderen van God. Ja, dat snappen we allemaal, dat is ook volkomen waar. Dat Gams houding respectloos genoemd mag worden, dat is waar. Maar ik moet dus geloven dat een man, Noach, die erin geslaagd is om 600 jaar lang voor de vloed zich staande te houden, Gods opdracht te vervullen. Hij bouwt een ark, hij blijft staande in die verschrikkelijke wereld die vol was met geweldenarij. En dan moet ik geloven dat Noach op deze uitglijer dan keihard afgerekend wordt. En dat, ik snap er helemaal niks meer van. Ik ken iemand in de Bijbel, David, die heeft zoveel op zijn kerfstok. Dat is echt niet normaal meer. Maar nergens zie je dat de Heere zich van hem distancieert of hem aan de kant schuift. Het slaat gewoon nergens op. En het is best mogelijk dat God hem dit heel erg kwalijk heeft genomen. Hij was wel de belangrijkste bouwsteen van God natuurlijk op dat moment. Maar ook dan is nog steeds niet die vervloeking, die bizarre vervloeking van Kanaan niet verklaard. Want wanneer Kanaan, wanneer Noach eigenlijk in opdracht van God, zo mogen we het wel zien, Kanaan vervloekt en een soort profetie over hem uitspreekt ook, ja, dan moet er toch wel iets heel ergs gebeurd zijn. Iets wat met alle respect erger is dan naakt in je tent gaan liggen en dronken worden. Bovendien, ik vraag me ook af of Noach dit wel expres gedaan heeft. Ik heb wel eens gelezen dat die klimatologische omstandigheden misschien wel zo drastisch veranderd waren na de vloed, dat er minder zuurstof in de atmosfeer zit. Nou, iedereen die wel eens op wintersport is geweest en die ook wel eens een wijntje drinkt, die weet hoe groot het verschil kan zijn. Of je op 2000 meter hoogte, waar minder zuurstof is, een alcoholische versnapering neemt. Of je doet dat gewoon hier. En dus, ja, waarschijnlijk is dit helemaal niet iets wat door Noach ook gezocht is. Ik kan me dat gewoon niet voorstellen. Het is hem waarschijnlijk overkomen. Maar goed, hoe het ook zij, het is Cham die een misdaad begaat in deze geschiedenis. En vervolgens wordt Kanaan vervloekt. Feit is wel, en daar begint ons onderzoek eigenlijk, dat als je die geslachtslijn van Kanaan volgt in de Bijbel, dan zie je ook dat daar ook helemaal niets, maar dan ook niets goeds uitkomt. Die Kanaanieten, die hebben een enorme grote voorliefde voor een tegennatuurlijke seksuele omgang. Die geslachtslijn die is vervloekt. En ja, wat voor vormen ontucht allemaal aan kan nemen, dat wordt ook eigenlijk in de Mosaïsche wet later verfijnd. En de Mosaïsche wet, dat weten we ook, omvatte enorm veel instructies. Instructies die nodig waren om te kunnen leven met de Heere God. En die waren dus ook zeer gedetailleerd. Zo omvat de wet van Mozes ook uitgebreide huwelijkswetten. En want keer op keer moest Israël eraan herinnerd worden dat ze niet zo mochten worden als de omringende volken. Nou, omwille van de tijd gaan we al die teksten niet bij langs, maar we willen wel even naar Leviticus hoofdstuk 18... Leviticus 18. En dan lezen we even vers 1 tot en met 8. De Heere sprak tot Mozes. Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen: ik ben de Heere, uw God. U mag de gebruiken van het land Egypte waarin u gewoond hebt niet navolgen. En ook de gebruiken van het land Kanaan, waar ik u naartoe breng, mag u niet navolgen. U mag niet in hun verordeningen gaan. Mijn bepalingen moet u houden. En mijn verordeningen moet u in acht nemen. Door daarnaar te wandelen. Ik ben de Heere, uw God. Mijn verordeningen en mijn bepalingen moet u in acht nemen. De mens die ze houdt, zal erdoor leven. Ja, want al die bepalingen spraken natuurlijk van de Christus. Niemand, vers 6, mag tot welke bloedverwant van zijn eigen familie dan ook naderen om de schaamdelen te ontbloten. Ik ben de Heere. U mag de schaamte van uw vader, namelijk de schaamdelen van uw moeder, niet ontbloten. Zij is uw moeder. U mag haar schaamdelen of haar naaktheid niet ontbloten. U mag de schaamdelen van de vrouw van uw vader niet ontbloten, want het is de schaamte van uw vader. Anders gezegd, het is de naaktheid van uw vader. En met deze dingen in gedachten, toen ik hierop stuitte, toen kreeg deze geschiedenis, toen zag ik het. Want ik denk dat we allemaal wel snappen als we zo'n gedeelte lezen, dat daar wel iets heel ergs gebeurd moet zijn. Alleen het komt er niet uit in de vertaling. Maar met deze dingen in gedachten, dan moeten we eigenlijk de conclusie trekken dat Leviticus 18 vers 8 ons eigenlijk de sleutel geeft en ons de ware betekenis van Genesis 9 vers 22 geeft, waar gezegd wordt dat Cham, de vader van Kanaan, wat er ook expliciet bijgezegd wordt, de naaktheid of de schaamte van zijn vader zag. De naaktheid van Chams vader, van Noach, was in werkelijkheid niet Noachs naaktheid. Nee, dat was de naaktheid, de schaamte van de vrouw van zijn vader. En dus van zijn moeder. Leviticus 18 vers 8 zegt letterlijk, en dat is een beetje oud-Hollands, u mag de schaamdelen van de vrouw van uw vader niet ontbloten. Het is de schaamte van uw vader. Het is, anders gezegd, de naaktheid van uw vader. En als we dit dan zo op ons in laten werken, en we lezen dat nog eens, en we lezen in de plaats waar steeds gesproken wordt over de naaktheid van zijn vader, in Genesis 9, vanaf vers 20... Daar lezen we de schaamte van zijn moeder. Dan gaat dit opeens leven. Dan lezen we dat Cham, de vader van Kanaan, de schaamte of de naaktheid van zijn moeder zag. En hij vertelde het aan zijn beide broers buiten. Toen namen Sem en Jafet een kleed en legden het op hun beide schouders, liepen achteruit en bedekten hun moeders naaktheid. Met het gezicht afgewend, ja dat snap ik, zodat zij de naaktheid van hun moeder niet zagen. Toen Noach in vers 24, in Genesis vers 9, uit zijn roes bijkwam, beseft hij wat zijn jongste zoon hem heeft aangedaan. En als dan Kanaan geboren wordt, ja, dan wordt die vloek uitgesproken. Dan zegt Noach, vervloekt zij Kanaan. Laat hij voor zijn broers een dienaar van dienaren zijn. Dan wordt die bastaardzoon, die wordt vervloekt. En dan denk je bij jezelf, waarom zou je zoiets willen? Wie krijgt nou het onzalige idee? Hoe dan ook, ik geloof dat Gods woord ons hier leert dat Cham geslachtsgemeenschap heeft gehad met zijn moeder, terwijl Noach op datzelfde moment in zijn tent tijdelijk door de wijn, door de roes, niet aanspreekbaar was en zijn roes lag uit te slapen. Wat is dan het motief voor zoiets? Wat kan daar nou het motief voor zijn? Machtshonger. God begint opnieuw na de zondvloed. Maar ook de Satan begint natuurlijk opnieuw. En we weten hoe de Satan het is gelukt om voor de zondvloed de geslachtslijn van Adam dusdanig te vervuilen dat er geen natuurlijke nakomeling van Adam meer over dreigde te blijven. Maar dan moest natuurlijk de beloofde verlosser uitgeboren worden. In Genesis 3 vers 15 belooft de Heer, dat noemt men ook de moederbelofte, en dat is een hele belangrijke, dat het nageslacht van de vrouw de kop van de slang zal vermorzelen. En ja, wat doet de Satan? Ja, die probeert die geslachtslijn te corrumperen. En dat is hem ook gelukt, want God had geen andere keus dan die wereld van voor de zondvloed te verdelgen en opnieuw te beginnen. En dan gaat God verder, zo weten we, met Sem. Want uit Sem komt niet veel later Abraham, die later een andere naam krijgt en Abraham wordt. En in wiens lendenen het hele volk van Israël ligt. Maar wat we hier zien in Genesis 9, onmiddellijk na die vloed, is mijn inziens het eerste tegenoffensief van de Satan, die eigenlijk ook zijn eigen geslachtslijn weer wil. Tuurlijk wil hij dat, want hij moet opnieuw alle initiatieven en alles wat God doet, dat moet hij zo snel mogelijk weer torpederen en ontregelen en frustreren. En blijkbaar is het zo, en de Bijbel wijdt daar niet over uit, maar blijkbaar krijgt de Satan grip bij Gam. Er is iets in Gam waardoor de Satan een invalspoort kan creëren. Machtshonger. Het streven naar macht. Machtshonger is een heel gevaarlijk iets. Je ziet door de hele geschiedenis heen ook dat macht eigenlijk het allerslechtste in mensen naar boven brengt. En er is een gezegde dat luidt: als je wil weten wie iemand is en hoe iemand is, geef hem maar macht. Dan weet je het heel snel. Macht is iets dat is een aandrang, een begeerte eigenlijk, die heel vaak leidt tot heel veel narigheid. En dat weten we ook. We weten wat er allemaal gebeurd is. En wat mensen in machtsposities allemaal aan kunnen richten. En ik geloof dat bij Gam een zekere machtshonger aanwezig was. Een zekere honger om zijn eigen geslachtslijn te starten. Die superieur zou worden. Geïnspireerd door het Rijk van de Duisternis natuurlijk. Maar uiteindelijk lukt dat niet. Want Kanaan wordt in plaats van een heerser een dienaar. En ik denk, ik kan geen andere conclusie trekken dan dat dit gebeurd moet zijn. Dat kan niet anders. Het is ook heel apart, vind ik, hè, als in Genesis 9 vers 18... dat daar ook gezegd wordt, een vreemde zin is dat toch. En de zonen van Noach die uit de ark gingen waren Sem, Gam en Jafet. Gam is de vader van Kanaan. Dat wordt er dan nog even achteraan gezegd. En dat lees je, steeds wordt daar de nadruk op gelegd. Dus met Kanaan, dat weten we dan, daar is iets mee. Nou, nu weten we het. En maar vanuit Gods geslachtslijn en de geslachtslijn van Sem wordt natuurlijk spoedig Abraham geboren. En maar uiteindelijk komt vanuit die geslachtslijn, vanuit het volk Israël, de koningsstam Juda, wordt de Heer Jezus geboren, de verlosser. En in zijn eerste komst 2000 jaar geleden leed en stierf hij aan het kruishout. Hij gaf zijn leven en stierf. Maar God maakte hem opnieuw levend, heeft hem opgewekt en heeft hem, nadat hij zijn bloed, eigenlijk kun je overal waar bloed staat, kun je ook wel leven lezen. Hij heeft zijn leven geofferd en ik vond dat heel mooi hoe Aaron vorige week daar ook over sprak, dat offer niet hier plaatsvond. Wij denken altijd aan het kruis, aan dat martelwerktuig. Maar het werkelijke offer, dat is natuurlijk geplengd op het altaar, in het heiligdom, in het echte heilige der heiligen. Daar heeft de Heer Jezus zijn volmaakte leven geplengd op het altaar, zodat allen van onder die macht, van onder de zonde en de doodsmacht vandaan verlost kunnen worden. En ja, dat is geweldig nieuws. En het volk van Israël is natuurlijk voorbestemd om dat geweldige nieuws naar de volkeren te brengen. En wanneer de Heere die sluier heeft opgelicht, die nu nog over hun ogen hangt, ja, dan zullen ze ook gaan beseffen dat de Messias al gekomen is. En dat ze zijn terugkeer kunnen verwachten. Maar goed, die gebeurtenissen die zullen dan uiteindelijk samenvallen met de komst van het ultieme nageslacht van de slang, namelijk de mens van de wetteloosheid. En dat zal de laatste troefkaart, de ene laatste troefkaart van de boze zijn. En maar al deze dingen, dat weten we, die moeten gebeuren, alvorens God zijn rijk op aarde kan vestigen. He, maar je ziet door heel de Bijbel heen, en dat is ook belangrijk dat we die rode lijn steeds zien, dat de Satan eigenlijk constant die geslachtslijn van God ondermijnt en aanvalt en probeert te verzwakken. En dat gaat tot het einde toe. He, want daar gaan we nu niet naartoe, want ik wil naar een afronding. He, maar we lezen in de psalmen dat de Satan zelfs de wederkomst probeert tegen te houden. Dat de antichrist, de mens van de wetteloosheid, die gaat een leger samenstellen. En die gaan de Heer te lijf als hij terugkomt. Ja, moet je je voorstellen. Maar dat is realiteit, hè? En dan denken we van nou, als de Heer dan terugkomt en orde op zaken stelt en de Satan wordt 1000 jaar gebonden en hij wordt losgelaten, dan denk je van ja, dan snap je toch wel dat dit gewoon een kansloze missie is. Maar nee hoor, dat weet hij dus niet, want in Openbaring 20, daar lezen we dat hij onmiddellijk naar de hoeken van de aarde gaat en een aantal volkeren om zich heen verzamelt en opnieuw optrekt naar de heilige stad Jeruzalem. En dan zal vuur uit de hemel regenen. En dan is het over. Dat is een strafexercitie en dan is het klaar. En dan kan definitief het licht doorbreken. Een licht van God waar wij nu al, wat wij nu al mogen ervaren. In geestelijke zin. He, want we mogen zeker weten, we mogen het allemaal overlaten aan de Almachtige. Hij weet wat hij doet. En ondanks alle frustraties en ondanks dat voortdurende kosmische conflict wat meedraait op de achtergrond, gaat de Heer tot zijn doel komen. Hij gaat tot zijn heerlijk doel komen op de door hem vastgestelde tijden. Hij zal alle dingen beschikken overeenkomstig zijn raadsbesluit. En wij mogen tot slot, en met die woorden wil ik dan ook graag eindigen, wij mogen als lichaamsgemeente nu al leven vanuit die heerlijke rijkdom van Gods genade. Wij mogen nu al leven vanuit die vrijheid. Wij zijn van binnen, innerlijk, zijn we helemaal vrij. Het opstandingsleven van Christus is in ons. En God wil elke dag nieuwe kracht en nieuwe moed geven. En zo mogen wij ook voorwaarts. En ja, hier en nu is dat in hopen. Maar uiteindelijk mogen we weten dat dat geloof veranderd zal worden in een heerlijk aanschouwen. En God gaat het ook zichtbaar maken, uiteindelijk in de ganse schepping. Tot lof en prijs van zijn heerlijke naam, zou ik erachteraan willen zeggen. Tot zover. Amen. Ik stel voor dat we een slotlied zingen. Ik heb zelf staan, opwekking 71. Jezus leeft in eeuwigheid. Zijn shalom wordt werkelijkheid. Alle dingen maakt hij nieuw. Hij is de Heer van mijn leven. Opwekking 71. En daar mogen we bij staan. We willen samen nog danken en dan gaan we naar de koffie en de thee. Ja, lieve Vader in de hemel, dank u wel dat we mogen weten dat wij op weg zijn naar uw toekomst. Naar de toekomst van onze Heer Jezus Christus, die u als hoofd hebt aangesteld over en boven alle dingen. Alle dingen zullen onder één hoofd gebracht worden, onder het hoofd van de Christus. Dank Vader. Dat we dat al, ja, dat we mogen weten. Dat wij al vanuit die realiteit mogen leven en wandelen. Dat we mogen weten dat het licht zal doorbreken. Dat u overwint. En dat alle dingen zullen plaatsvinden op de wijze zoals u het ons heeft voorgesteld. Zoals het in uw raadsplan is opgenomen en bepaald. Want u bent de Almachtige. Dank dat wij, ja, onszelf zo aan u mogen overgeven, elke dag opnieuw, dat u ons kracht wilt geven, dat u ons moed wilt geven, dat u ons wijsheid wilt geven voor elke dag. En ja, Vader, dat we mogen beseffen dat we hier maar op doorreis zijn, maar dat we op weg zijn naar onze geweldige eindbestemming, de hemel der hemelen en het ontoegankelijk licht waar Christus is gezeten in grote macht en heerlijkheid, waar wij in zijn heerlijkheid mogen delen. Vader, en daar loven we en prijzen we uw naam voor. Dank voor die rijkdom van genade. Heer, wilt u zomaar met ons meegaan? Wilt u de naprediker maar zijn van uw woord? En ja, dat wij uw rust en vrede met ons mee mogen dragen in ons hart. Tot lof en prijs van uw grote naam. Amen.